U mag het boek Daniël erbij pakken. Het boek Daniël. Met voorjaar tot en met mei waarschijnlijk zullen we niet in een reeks spreken. Zullen we ad hoc preken. Dat vind ik ook wel fijn, want dan kunnen we preken over datgene wat op ons afkomt. Maar in mei gaan we dan waarschijnlijk weer een reeks doen met 4 of 5 interne sprekers over een bepaald thema. Daar zijn we nu mee bezig. U zal daar dan van horen. Maar vandaag gaan we naar Daniël en zoals u ziet hebben we daar een code. En we gaan het hebben over de verborgen cijfercodes in de profetieën van Daniël. Dat is niet waar. Wat we wel gaan doen, wat ik met jullie wil doen, is door de eerste 6 hoofdstukken gaan, maar dat is nogal lang. Dus ik ga gewoon een verhaal vertellen met bijbelgedeeltes uit, met gedeelte uit dat bijbelgedeelte. Als u wil, mag u de hele tijd volgen, daarom heb ik ze er gezet. U mag ook gewoon luisteren. En ik zou u ook willen aanraden om dat stuk straks, al was het ter controle, is door te lezen. Die eerste 6 hoofdstukken van Daniël, dat zijn de verhalende hoofdstukken. 4 verhalen zijn dat eigenlijk. Dat leest als een trein en op 20 minuten bent u daardoor, maar dat is echt heel mooi om te lezen. Ik wil eerst, voor we in het woord duiken, de zegen vragen. Vader in de hemel, u bent eeuwig. Alleen dat al, Heere God, kunnen we niet begrijpen. En u bent nog zoveel meer dan we niet begrijpen kunnen. En daarom dank ik u voor uw woord, Heere God, dat u aan ons de mens heeft gegeven om u te leren begrijpen. Om onszelf te leren begrijpen, Heere God, die door u gemaakt zijn. Om de wereld te leren begrijpen die door u gemaakt is, maar zich heeft afgekeerd van u. Heren, daarom danken we dat we uw woord als leidraad mogen nemen, wanneer de wereld ons verwart. En ik bid u, Heer, wilt u met uw geest in ons hart komen. In mijn woorden en in de oren van ons allemaal en in de harten van ons allemaal. Dat bid ik in uw naam. Amen. Een heel klein beetje context bij Daniël. Voor zij die Daniël in de Bijbel niet kennen. Daniël was een Judeër uit het land Juda, zeg maar, grof gezegd Israël, zoals we dat kennen. En Israël, het volk van God in het Oude Testament, dat door hem was uitgekozen, dat hoorde een liefdesverhouding te zijn, zoals we daarnet zongen, als een bruid en een bruidegom, maar Israël was ontrouw. Israël had God eigenlijk de rug toegekeerd en na vele waarschuwingen was daar als remedie een ballingschap gekomen. God had koning Nebukadnezar van de Babyloniërs gestuurd om het volk te straffen, om Jeruzalem en het hele land plat te branden. En een groot volk, een deel van het volk werd gewoon gedood en het grootste deel dat nog overbleef werd meegenomen in ballingschap. Ze werden weggevoerd naar een ander land, naar Babylonië. Nu, wat deed die koning Nebukadnezar? Die had de gewoonte om alle volken, want die had massa's volken overwonnen. Het was de grootste koning op dat moment. Wat deed hij? Die nam de beste van dat volkje dat hij had overwonnen, in dit geval de Judeërs. Dus de crème de la crème. Die mensen, die jonge mensen, nam hij om die dan een eigen opvoeding te geven en hem als dienaars te laten dienen. Dat was zijn gewoonte en daar pikken we in Daniël 1, vers 6. Onder hen, dus die uitgezochte jongeren, waren uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Het hoofd van de hovelingen, dus van Babel, gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Even stoppen. Waar gaat dit over? Absoluut te gek voor woorden. Die jonge banneling wordt meegenomen, krijgt een opleiding op het hoogste niveau en krijgt het eten van de koning voorgeschoteld. En die zegt: daarmee ga ik mij niet verontreinigen. Dat is wat hier gebeurt. Maar we gaan verder. Hoofdstuk 2 vanaf vers 14 gaan we lezen. Ondanks dat mysterie, moet u verhaal maar eens lezen, wordt een mooi verhaal van het eten. Wordt Daniël en die drie vrienden krijgen een hoge plaats aan het hof. En er is een heel gedoe en de koning krijgt een droom. En hij vraagt al zijn wijzen en magiërs. En hij zegt, ja, leg me die droom uit, maar wacht. Want jullie gaan iets afspreken en jullie gaan mij voor het lapje houden en jullie gaan gewoon samen afspreken. Dat betekent die droom. Dus dan weet ik nog niet zeker of het dat wel is. Dus, vertel me eerst wat ik gedroomd heb. Dan geloof ik u pas dat je ook kunt uitleggen wat die droom betekent. U voelt het al komen, al die wijzen en magiërs zitten met een probleem. En de koning gaf erbij het bevel. En als u dat niet kan, dan geloof ik u niet en heb ik niks aan u en dan vermoord ik jullie allemaal. In heel mijn land. U bij die wijzen en magiërs waren ook Daniël en zijn vrienden. Toen, hoofdstuk 2 vers 14, wendde Daniël zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning, waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniël de zaak weten. Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem op een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kunnen geven. Daniël treedt in actie. Hij hoort wat er daar aan de hand is. Hij wikt het en weegt het en hij neemt een besluit. Ik stap naar de koning. Hij had geen ervaring in dromen uitleggen per se. Maar hij dacht, dit is wel het moment om ons tot God te gaan keren. En u leest het verhaal straks thuis en dan gaat u komen tot hetzelfde hoofdstuk vers 27. En hij zegt daar, Daniël antwoordde in tegenwoordigheid van de koning en zei, de verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Dat kan niet. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in de tijd gebeuren zal. Uw droom en visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed. En ze zijn deze. En dan legt hij de droom uit. Hij zegt, dit heeft u gedroomd. En dan gaat hij uitleggen wat dat is, en u leest dat straks allemaal na, maar ik wil vanaf vers 37 dit nog lezen. U, o koning, bent een koning der koning, want God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over u alles, over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Gouden hoofd van wat? Wel, het was in die droom een beeld met een gouden hoofd en dan allemaal andere stukken daaronder die minder waardig waren. En wat dat allemaal betekent, dat leest u opnieuw. Maar dan gebeurt er iets interessants. Het vers daarna staat er dit. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld. Voelt u de link? Waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el, dat is hoog en groot, hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel. En wat zei hij, ah wel, nu dat dat beeld af is, nu vermits ik toch de koning der koningen ben, moet iedereen buigen voor dat beeld, met andere woorden, voor mij. We hebben Daniël, maar ook nog de drie andere vrienden. Ja. Sadrach, Mesach, Abednego. Zij waren daarbij, zij moesten buigen. We weten niet wat er met Daniël was op dat moment. Niets van belang. Maar drie van die vier jongeren, die ondertussen al niet meer zo jong waren, ze zitten daar met die situatie. Een gouden beeld, waar zij voor moeten gaan knielen. En dat doen zij niet. Ze zeggen, dat doen we niet. We hebben één God die wij aanbidden. En we lezen en vanaf vers 13 in hoofdstuk 3, toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen, is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego? Ik kende ze bij naam, het waren zijn belangrijke wijzen, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Het is waar, zeggen zij. Wij gaan dat niet doen. En de koning ontstak in woede en hij zei, stok het nog 7 keer harder. En ze werden erin gegooid en u leest het verhaal straks en dan is dat wonderlijke verhaal dat u allicht kent, dat ze niet doodgaan, ze branden niet op, integendeel. Er is nog een 4de engel bij waarschijnlijk en ze worden eruit gehaald. En dan zegt de koning in vers 29 van hoofdstuk 3 dit. Toen hij dat had gezien allemaal, zegt hij, daarom, zegt de koning, wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken zal gehouden worden en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt. Want er is geen andere God die zo redden kan. Dat zegt de koning van Babel, woorden van hem. In hoofdstuk 4 gaan zijn woorden verder. Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte en de gedachten die ik op mijn bed kreeg en in de visioenen die voor mijn ogen kwamen, verschrikten mij. Verder in het verhaal krijgt de koning een 2de droom. Opnieuw, die leest u straks en dan ontdekt u waar het over gaat. Maar dat was niet zo'n prettige droom als de vorige. Integendeel. En hij laat Daniël komen en zegt, leg me uit wat hier is gebeurd. En dan lezen we de reactie van Daniël. Vers 19. Toen stond Daniël, zijn naam is Belsazar, een ogenblik verbijsterd. Zijn gedachten verschrikten hem. De koning antwoordde en zei, Belsazar, laat de droom en de uitleg ervan u niet verschrikken. Maar Belsazar antwoordde en zei, mijn heer, moge de droom overkomen wie u haatte en de uitleg ervan uw tegenstander. En dus niet u. Belsazar is bang voor zijn koning. En we gaan verder. U leest dat allemaal straks na, want het is spannend en u wilt nu weten hoe dat allemaal zit. Hoofdstuk 6, we slaan eentje over. Want nu zitten we in een nieuwe fase in het leven van Daniël. Het rijk van de Babyloniërs is voorbij en het wordt overwonnen. Dus Nebukadnezar en zijn zoon, die zijn er niet meer. En de Mede en de Perzen zijn gekomen. Een nieuw rijk. Een nieuwe baas, en die nieuwe baas moet zijn rijk opnieuw inrichten. En gaat kijken in dat rijk, wie is er hier eigenlijk te vertrouwen, die ik ook kan gaan gebruiken. En we lezen vanaf vers 4 in hoofdstuk 6, en daar staat, toen overtrof Daniël de andere rijksbestuurders en stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Tot zover het verhaal van Daniël. Ik hoop dat u een beetje mee bent in heel die zaak. Nu begint de preek pas. Sorry. Maar soms moeten we dat. Soms moeten we in een verhaal duiken om te gaan kijken waar gaat het over. Nu, ik wil mij vandaag een beetje op glad ijs begeven. Wat bedoel ik daarmee? Ik hou er over het algemeen niet zo van om de actualiteit of mijn eigen gedachten de richting van de preek te laten bepalen. Ik hou er meer van om het woord zelf de richting van de preek te laten bepalen. Maar deze week zat ik een beetje in moeilijkheden. Ik weet niet wie er gehoord heeft, of een beetje gevolgd heeft, wat er gaande was rond de Nashville-verklaring. Steek je hand eens op als je zegt, ik weet waar het over gaat, de Nashville-verklaring. Ja, toch weinig, ja, dat verbaast me toch. Nu, als u Nederlander was in Nederland, dan had u er alles over gehoord, want het is helemaal hot topic daar. Wout vertelde me nog dat een bevriende predikant vandaag in de kerk, wie was het allemaal, de tv, het openbare ministerie, dus eigenlijk het gerecht en de lobbygroepen van de homo's en de lesbiennes en dergelijke meer in zijn kerk hebben, om te komen checken wat daar gebeurt. Want wat is de Nashville-verklaring? Het is een, het staat daar, een verklaring, een gezamenlijke verklaring over bijbelse seksualiteit. Nu, het gaat eigenlijk over een verklaring die is ontstaan in 2017 door in een conservatieve evangelische context, waar christenen hun visie op het huwelijk in de eerste plaats, seksualiteit, homoseksualiteit en de transgenderproblematiek proberen te verklaren vanuit een bijbels kader. Een document dat initieel bedoeld is voor christenen voor zichzelf een eigen kader te scheppen. Nu is daar heel veel reactie op gekomen. In Nederland is het ook vertaald geworden. Meer dan 200 dominees en kerkleiders hebben het ondertekend. En er is een heel gedoe over, want het is homofoob. Het is transfoob, dus tegen mensen die hun eigen geslacht bepalen. En het is 200 jaar terug over de rechten van de vrouw. Dat is alvast de mening van heel velen. De premier Rutte in Nederland kreeg rillingen over zijn rug toen hij het lezen stond er in de krant. Het is een niet zo prettige zaak op dit moment om over de Nashville-verklaring bezig te zijn. En ik zelf heb het ook gelezen, min of meer grondig. En ik vond het ook verwonderlijk om dan op Facebook reacties te lezen van christenen, vrienden, kennissen, mensen die ik respecteer. Het brengt verdeling. Deze thematiek die zorgt ervoor dat de wereld en christenen van elkaar gescheiden worden, maar ook dat christenen onderling van elkaar gescheiden worden. En dat stelt bij mij de vraag, wat moet ik daar nu mee? Ik heb daar niet om gevraagd, maar ik heb het gevoel dat ik er een beetje middenin zit. En misschien heeft iemand van jullie dat gevoel ook, of denkt hij juist, ja, ik zit er niet middenin en ik hoop dat dat zo blijft. Want het zijn zaken die ons heel erg dichtbij komen of kunnen komen en waar u misschien op het werk wel eens of op ergens anders geconfronteerd wordt. Ah, en hoe denkt jij daar dan over? Welk standpunt neemt u daarover in? Wat als u dat op uw bordje krijgt? Nu, ik dacht, dat houdt mij enorm bezig deze week, maar ik ga dat achter mij laten. Ik heb een preek te maken en daar ga ik mee bezig zijn. Maar op een bijzondere manier kwam Daniël eigenlijk mij met een goede richting aanwijzen van hoe ik in heel deze zaken moet staan. En hopelijk kan die voor u ook zoiets betekenen. Nu, ik heb de titel van de preek gegeven, Me Against the World. Want dat gevoel heb ik dan. Ik tegen de wereld. Soms, mijn ukkie, lijk ik dan een mening te hebben die niet door anderen gedeeld wordt. En dan moet ik mij daartegen gaan verdedigen. Of niet. Ik weet het niet. En daarom wil ik met jullie dat verhaal van Daniël eens verder gaan uitspitten. Ik ga 5 dingen benoemen. 5 zaken die ik zie, feitelijk kan vaststellen in het leven van Daniël en zijn vrienden, waar volgens mij voor ons een belangrijke boodschap in zit. Sommige zijn misschien heel vanzelfsprekend voor u die al lang christen bent. Sommige zijn misschien om over na te denken. En deze preek is een work in progress. Ik ben daar ook mee bezig. En misschien heeft u daar gedachten over. En denkt u, ja, maar Dennis, ziet je dat helemaal correct? Helemaal goed. Laten we er samen Gods geest in vragen om daar wijzer in te worden. Maar ik ga alvast vanuit wat ik hier uit Daniël heb gehaald met u delen. En laten we samen dan proberen de stappen te zetten naar de toekomst. Dit thema. De eerste belangrijke zaak die we leren in het verhaal van Daniël is dat zowel Daniël en zijn vrienden vreemd zijn. Letterlijk zijn het vreemdelingen. Ze worden wel wat aangepast, ze moeten verplicht integreren. Op het hoogste niveau, dat valt voor hun dan best mee, maar ze zijn anders. Ze hebben andere ideeën. Ze hebben andere gebruiken die ze dan moeten aanpassen. Maar ze hebben ook een andere moraal. Ze kijken anders naar de waarde van het leven. Want dat eten, waar het daarover gaat, Daniël zegt niet, ja, maar ik ben vegetariër, ik eet niet zo graag vlees. Hij zegt, ik wil mij daarmee niet verontreinigen. Daar hangt iets veel meer aan vast dan alleen maar zijn eetgewoonte. Dat is geen gebruik, nee, dat is een morele zaak voor hem. Ik wil niet met dat eten, dat misschien met afgoden te maken heeft, dat volgens mijn God onrein is, daar wil ik niet mee in aanraking komen. Het is heel belangrijk. Hij heeft een ander geloof, een andere religie. Hij is vreemd en ze pasten, zowel Daniël als die 3 anderen, niet helemaal in hun omgeving. En in sommige momenten passen ze helemaal niet in hun omgeving. En een belangrijke zaak daarbij is, daar hebben ze niet zelf voor gekozen. Dat was nu eenmaal zo. En daar konden ze ook niks aan veranderen. Tweede zaak. Ondanks het feit dat ze vreemd waren, waren ze wel heel duidelijk. Ondanks het feit dat dat hun best wel wat moeite kon kosten, waren ze altijd heel duidelijk. En twee zaken vallen daarbij op. Zowel Daniel als Sadrach, Mesach en Abednego weten heel goed zelf waar ze voor staan. Daniel weet heel goed wat hij wil. Ik wil geen eten van de koning van het machtigste rijk op aarde. Sadrach, Mesach en Abednego zeggen, ik wil niet buigen voor een gouden beeld dat niks betekent. Dat wilden ze niet. Dat wisten ze voor zichzelf. Dat stonden ze niet te verkondigen bij die massa-bijeenkomst waar iedereen moest buigen, stonden ze niet door een megafoon te roepen, buig niet voor dit beeld. Nee, ze wisten voor zichzelf, dat gaan we niet doen. Maar ze zijn ook niet te beroerd om wanneer het hun gevraagd wordt, heel duidelijk hun mening te vertellen. Dat doen ze. Absoluut. Ze winden er geen doekjes in. Nee, wij buigen niet. Duidelijk. Ten derde. En dat is misschien een wat vreemde of heel vanzelfsprekende, lijkt u helemaal op het einde, daarom heb ik dat stukje erbij genomen, wordt beschreven hoe bijzonder Daniel zijn taak opvatte. Hij was heel wijs, hij had een speciale geest, dat weten we, Gods geest. Maar vooral, wat staat daar? Zijn vijanden, staat er in vers 5 van hoofdstuk 6, gingen zoeken naar een grond voor een aanklacht. Ze wilden hem kwijt en ze zochten, hoe kunnen we die nu aanklagen? Maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden. Als je mij hier weg wilt krijgen en je doet een beetje werk, hopelijk veel werk, maar ik zou niet durven zeggen dat ik zonder aanklacht ben of iets verkeerd. Nochtans is dat wel waar ik hoop voor te staan, waar ik elke dag probeer naar te werken. Want ik geloof ook dat dat vanzelfsprekend hoort te zijn. Daniel functioneerde 100% zoals het hoort. Niks tegen in te brengen. En precies daarom was hij zo gewaardeerd. Precies daarom wordt hij geapprecieerd. Precies daarom komt hij in de hoogste kringen. Wordt hij een vriend. Wordt hij de wijste raadgever van de koning. Gewoon omdat hij zijn job, die hij heeft toegewezen gekregen, super verdienstelijk en onberispelijk uitvoert. Er is niks op aan te merken op die man. Gewoon in de taak die hij doet. En het is ongelooflijk hoeveel impliciete invloed dat hij daardoor kan hebben. Hoe hij daardoor, gewoon door wie hij is, gevraagd wordt. Hij moet zich niet gaan moeien. Hij wordt gevraagd. En dat brengt mij bij het vierde, en dat vind ik persoonlijk het meest merkwaardige op te merken zaak in dit verhaal. Namelijk hoe Daniel en zijn vrienden heel erg passief actief zijn. Oftewel actief, passief, dat maakt niet uit. Maar ik ga het u uitleggen wat ik daarmee bedoel. Ik vond dat heel erg merkwaardig. Daniel en de drie anderen worden heel hoog geacht in dat rijk waar zij vreemdelingen zijn. Waar zij niet meedoen met de rest. Waar zij aanstoot geven door sommige van hun gebruik, maar worden hoog geacht door hun onberispelijke manier van doen. Maar je hoort ze nooit kritiek geven. Je hoort nooit hun eigen moraal opdringen. Je hoort ze nooit zeggen, volgens mij moet het zo. Volgens mij zit je nu verkeerd bezig. Nochtans, en ik heb er even bij stilgestaan bij de tekst, Daniel legt een droom uit en hij zegt, u bent dat gouden hoofd. En meteen daarna, we weten niet hoe meteen dat was, maar ik durf die twee dingen met elkaar te verbinden, zegt de koning, alwel, ik ga een gouden beeld maken. Ik denk, van alle mensen in het rijk was het Daniel die had kunnen zeggen, dat de koning gaat en zegt, koning, ik denk eerlijk gezegd dat dat niet zo slim is. Dat had gekund. Het had gemogen. Maar om een of andere reden is dat dan niet nodig. Heeft hij dat niet nodig geacht om dat te doen? Heeft hij dat misschien niet zijn plaats gevonden om de koning, die hij aanvaarde als machthebber, terecht te wijzen? En dat zien we terugkomen in elk van dit verhaal, geen van hen neemt een actieve positie in het verkondigen van hun geloof, hun religie of moraal. Daarentegen zijn ze wel heel actief. En u hebt het gehoord. Ze nemen geen blad voor de mond om te verkondigen waar zij voor staan. En wanneer de koning vraagt aan Daniël, hoe zit dat met die droom, zegt hij, dat kunnen wij mensen niet. Maar er is een God in de hemel en die openbaart. Dus ze zijn passief actief. Op elke hulpvraag in dit verhaal antwoorden ze. Die grijpen ze met twee handen vast. Om te brengen waar zij voor staan, om de God aan te bieden die zij vereren. Ja, dat doen ze wel. Nu, wanneer ze dat doen, zijn ze altijd consequent. Maar bij consequent zijn, zijn ook consequenties. En dat brengt mij bij het vijfde. Hoe ze zich ook gedragen. Ze zijn vreemd. Ze zijn duidelijk. Ze voeren hun werk perfect uit. Ze zijn passief actief. Altijd schuilt daar een risico voor hen. Altijd is op een of andere manier hun positie, hun leven, hun reputatie in gevaar. Dat is nu eenmaal verbonden aan die positie van vreemd zijn, aan die positie van duidelijk standpunt innemen, aan die positie van wanneer het u gevraagd wordt te zeggen waar het om gaat. Maar ze zijn bereid om die consequenties te dragen, om hun leven te riskeren als het moet. En wat is dan het wonderlijke, en dat is in deze verhalen heel duidelijk zichtbaar, het is dan dat God zichzelf gaat laten zien. Het is dan dat God expliciete invloed gaat uitoefenen, dat God echt aan het werk gaat. Het moment dat het leven op het spel staat. Het moment dat het risico van de mensen groot wordt. Dan komt God tussen beiden. Nu, dat klinkt bij die verhalen van Daniël en zijn vrienden heel goed, want we weten allemaal, of u weet dat niet en u leest dat straks, hoe God dan tussenkomt, dat is altijd heel wonderlijk en positief. In het leven van ons en van nu en van trouwens de rest van de Bijbel loopt het soms anders. En ik wil daarom als toepassing over die vijf dingen heen gaan en kijken, en heeft er zelf allicht al wat over nagedacht, maar toch kort even op terugkomen. Wat betekent dit voor ons? Nu, wij zijn vreemd. Het volk van God in het Oude Testament was vreemd. Zij waren het volk van God. Zij waren anders. Anders waren ze niet het volk van God. Dat was wie ze zijn. Jezus zelf zegt tegen Pilatus, nee, niet tegen Pilatus, denk ik, tegen de hoge priester. Of is het Pilatus? Wout weet het. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Pilatus. Ja. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, dat is vreemd. Petrus zegt het, wij zijn bijwoners, vreemdelingen. Een christen, als u een christen bent, bent u vreemd. U bent niet van deze plek en u past er niet helemaal in. En soms past u er helemaal niet in. Een tweede, duidelijk. Het volk van God was het volk van God omdat ze heel duidelijk wisten waar God voor stond en waar God wilde, waar zij voor stonden. Het Nieuwe Testament, Jezus, was duidelijk. Het evangelie is duidelijk. Er is één weg, één waarheid, één leven. Maar we moeten eerlijk zijn. Als het gaat over morele zaken, hoe moeten wij leven, dan is het niet altijd zo simpel. Ja, sommige dingen zijn echt duidelijk. Zonder kwestie van discussie, vind ik dan. Andere zijn heel erg moeilijk, dat je je echt afvraagt, wat moeten we hiermee? En dan zit daar van alles tussenin. Dat is zo. Het leven wordt niet helemaal beschreven, dan was het nog dikker. Maar de principes, die zijn daarin te vinden. En daarom moeten wij daar samen mee aan de slag. Moeten wij op zoek gaan van, waarvoor staan wij? Want wij moeten ergens voor staan. Dat doe je niet alleen. Dat doen wij als kerk. En weet u, als ik die Nashville-verklaring lees, en dat komt dan uit de conservatieve evangelische hoek, dan denk ik, wij zitten in de conservatieve evangelische hoek. Dat is nu eenmaal zo. En er zijn niet-conservatieve evangelische groepen ook. Die zijn er ook. Maar waar staat u voor? Waar staan wij voor? Daar moeten wij mee bezig zijn. Daar moeten wij onderzoek naar doen. En dat kan tot verschillen leiden. Maar staat u ergens voor? Is het duidelijk waarvoor u leeft, waarvoor u staat? Welke morele normen u hanteert? Of doet u maar wat en laat u iedereen maar wat doen? Heel belangrijk. We gaan naar de volgende. 100% oké, heb ik het afgekort, want onberispelijk paste niet in het rondje. Maar dat is waar het over gaat. Het lijkt een beetje een nozel. En ja, natuurlijk moeten we eigenlijk allemaal onberispelijk zijn. Maar weet je wat Jezus zegt bij het begin van de bergreden? U bent het licht der wereld. U bent het zout der aarde. En dan staat er in vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Dat zien we perfect bij Daniël. Het is door hoe goed werk dat hij levert. En dat is niet alleen maar geven aan de armen. Of iets dergelijks, nee. Door het werk goed te doen, door het goede werk te doen, gaan mensen door ons heen God verheerlijken. Wij moeten niet zeggen tegen mensen, jij moet God verheerlijken. Nee, wij moeten onberispelijk zijn, zodat mensen door ons God kunnen gaan verheerlijken. Weet u, God heeft de mens gemaakt. Dat liep fout. God heeft zijn woord gegeven om ons te leiden in hoe we als mens moeten leven. Dus wat wij proberen te doen is gewoon als mens leven. Ik hoop dat u dat zo ziet. Dat wij proberen gewoon goed mens te zijn. Zoals God het bedoeld heeft. En daar hoort bij onberispelijk je taak opnemen. Dat niemand kan zeggen, ai ai ai, wat voor een triestige medewerker is me dat hier. Zo kunnen wij waardering afdwingen. Zo kunnen wij respect krijgen. Zo kunnen wij vertrouwen winnen in een maatschappij. En zo kunnen wij ervoor zorgen dat mensen gaan zeggen, wauw, dat leven met God, dat moet toch echt iets betekenen. En dan komen we bij dat speciale. Passief actief. Hoe zit dat bij ons? Wel, als we kijken naar het Oude Testament, dat was heel duidelijk. De Joden moesten helemaal passief zijn tegenover de buitenwereld. Toe en heel actief in hun eigen identiteit, in hun eigen reinheid, in hun eigen heiligheid. Heel actief van binnen en heel passief naar buiten. Ze hebben in alle twee heel erg gefaald. Nu in het Nieuwe Testament zien we daar toch een verandering. We zien nog altijd, als je het Nieuwe Testament leest, de brieven, wat een actieve houding wordt van ons gevraagd om voor onze heiligheid te gaan. Voor een leven te leven voor God. Maar naar buiten toe zien we daar toch ook een beweging. Maar wat is die beweging? Dat is de beweging van het evangelie. De beweging van Jezus Christus te brengen. Dat zie je ook bij de apostelen Paulus en de anderen. Zij brengen Christus. Zij brengen niet een nieuwe moraal. Zij brengen niet kritiek op hoe jullie nu leven is volledig fout. Zij brengen een God die leeft, een Jezus die is opgestaan. En dan volgt er van alles. Wanneer Jezus dan werkt in een leven, wanneer mensen zich openstellen voor Jezus, dan kunnen we samen aan de slag gaan over hoe ziet dat leven er dan uit en hoe moeten wij moralistisch dan anders gaan doen. Maar de beweging naar buiten is alleen maar Jezus. En dan tenslotte, risico. Daar is risico aan verbonden, om zo te leven. Maar heel die discussie rond die Nashville-verklaring, die bracht voor mij een interessant inzicht. En ik sprak er met Wout ook over. En dat hielp mij, want er is twijfel, ook onder christenen. Hoe zit dat nu met de Holy Bee-thematiek? Met de transgenderzaken? Het is allemaal heel verwarrend. En waar ligt die grens dan? Of hoe komt dat dan dat zoveel mensen daar dan mee... Dat is moeilijk. Maar wat is de reden voor twijfel in ons hart en in onze gedachten? Is de reden voor twijfel, is dat omdat we werkelijk terechte vragen stellen en dat de zaken onduidelijk zijn? En ja, soms bij heel wat thema's is er onduidelijkheid en zijn we soms veel te rap door te zeggen, het is zo. Dat is zo. En we moeten serieus goed nadenken over de dingen. Maar een reden tot twijfel kan ook zijn... Wat zijn de gevolgen? Wat zijn de consequenties als ik zeg, het is zo. Ik geloof dat het zo is. Is uw reden twijfel dan misschien? Maar als ik dat zeg, dan word ik wel gemarginaliseerd. Dan word ik uitgemaakt voor een ultraconservatieve evangelist. Een radicale mens, een fundamentalist. En dat is niet zo goed voor mijn reputatie. Nu, dat kan. In andere landen zijn er ergere dingen dan dat. Maar wat is de oorzaak van uw twijfel? Wat is de oorzaak van mijn twijfel? Zijn dat terechte vragen? Dan moeten we daarmee aan de slag gaan, want we willen duidelijkheid. Of soms moeten we ons neerleggen bij de onduidelijkheid, dat kan ook. Of is uw reden tot twijfel angst voor de consequenties? Onthoud, net op dat moment kan God zich laten zien. Ik rond af, want ik ben al keilang bezig. Te midden van dat alle is er één karakteristiek die het verschil maakt. En dat is bewogenheid. Daniël, en we lazen dat wanneer de koning een slechte droom krijgt, Daniël, die begint te bibberen. Die denkt, oh nee, laat dit niet waar zijn. Daniël ziet het op hem afkomen en hij denkt, dit is niet goed. En hij denkt, koning, koning, oh, waar zit je mee bezig? Daniël, Jezus, Paulus, noem maar op, bewogenheid. De liefde van God die in ons hart leeft. En die ons dan naar die buitenwereld die op ons af lijkt te komen, in plaats van stekels en verdedigingen en wat het ook mogen zijn, doet opzetten, open armen geeft. Ik wil verder, ik wil iets geven. Ik heb liefde. In al deze moeilijke vragen gaan we niet het zwaard trekken, maar gaan we de armen open doen. Om in gesprek te gaan, om begrip te tonen. Om waarheid te brengen wanneer daarom gevraagd wordt. Maar nooit in polemiek, in ruzie, in afscheiding, in agressief staan roepen waar het om gaat. Bewogen en liefdevol. Dat is hoe Jezus het kan brengen. En ja, intern moeten we af en toe eens met de zweep durven kloppen. Zoals Jezus dat deed. Van, hey, hoe staat dat hier bij ons onder christenen? En dat is wat die Nashville-verklaringen willen doen. Hoe staat dat hier nu ons? Tussen ons en in ons. En daar moeten wij mee bezig zijn. Maar naar de buitenwereld. Zonder Jezus staan ze nergens. Dus laten we Jezus brengen. Dat is wat Daniël ons lijkt te leren. Dat is hoe ik denk dat we in al deze zaken onderweg kunnen zijn. En ik hoop dat u zich die vragen stelt. Bent u net als Jezus vreemd? Net als Daniël vreemd? Bent u wel duidelijk in wat u gelooft? Bent u onberispelijk in hoe u leeft? Bent u zo passief actief? Of bent u vooral bezig met te wijzen waar het overal fout gaat? Bent u echt bereid om de risico's te dragen? En bent u echt gemotiveerd uit bewogenheid? Ik wil zo meteen afsluiten met een gebed, omdat ik het best moeilijk vind. En misschien is het wel een onderwerp om over na te kaarten, dan moeten we dat doen. Zeker en vast. En ik sta daar ook voor open, want ik ben ook onderweg, want ik vind dat ook allemaal moeilijk. Maar laten we wel vanuit Gods woord vertrekken om die vragen aan te gaan. Vader in de hemel, ik dank u voor Daniël. Ik dank u voor de verhalen, Heere God, die spreken van een echt leven. Van een echte geschiedenis met u en met mensen rondom die u niet kennen. Van wie we houden, Heere God. Van wie we meer moeten houden, zoals u van iedereen houdt. Hoe we in bewogenheid, Heere God, ja, iets van u willen laten zien in ons heel persoonlijke leven. Heere, het zijn verwarrende, moeilijke tijden, ook voor ons. En we bidden om uw wijsheid in deze zoektocht. En maak dat we niet, Heere God, hoogmoedig zijn. Maar maak dat we ook niet passief of permissief zijn, alles toelatend, Heere God. Maak dat we zoeken naar uw waarheid en naar uw leven. Geef ons die genade, dat bid ik in uw naam. Amen.